Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 71. En van deze psalm, de eerste twee versen, gaan we samen lezen, samen zingen. Betrouw op u. Hoor mijn gebeden, dat mijn geen schaamt, o Heer, in eeuwigheid verneer. Psalm 71, de versen 1 en 2. Op deze woensdagavond doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen over het rond van deze aarde belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze avond met de belijdenis van de apostolische geloofsbelijdenis, oftewel de 12 artikelen. En daarna willen wij gaan zingen uit de psalm die we zojuist zongen, psalm 71 en nu het 10e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, en dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Bidden wij om de opening van het woord van onze God en om het licht en de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Barmhartige en genadige Heere in de hemel. Wij slaan deze avond onze ogen en onze harten in het volle vertrouwen en in volle verwachting op naar u. U getrouwe, barmhartige Heere, u bent het die deze avond ons hier hebt samengebracht als deel van uw gemeente hier in Waarder. En met ons zijn ook nog een groot aantal verbonden via de media. Heren, laat het vanavond zo zijn dat wij weten dat wij in ons leven in een nauwe en in een tere verbondenheid met u zullen leven. Want wat is ons leven wanneer het niet met u verbonden is? Heren, hoe zouden wij dan de weg weten door dit leven? Zo uw Heilige Geest ons niet bij de hand neemt en leidt. Wanneer wij zo duidelijk uit de Bijbel gaan lezen en de woorden van u naar ons toe laten komen. Heren, wij bidden u dat u uw hemel opent en dat uw Heilige Geest neerkomt, onder ons bent, zodat wij gaan begrijpen wat we lezen en ook de verkondiging zullen begrijpen. Want heren, wij die zo geklonken zijn aan deze aarde en met het denken van deze aarde, met het denken van deze wereld verbonden zijn, wij bidden u dat u ons hart opent, zodat wij uw woord zullen begrijpen. Dat wij zullen zien wie u bent voor ons en wat u voor ons gedaan hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Deze avonddienst zomaar midden in de week wordt ook gehouden nu aan het begin van de lijdenstijd, waarin wij opnieuw horen van hem. En we krijgen er nooit genoeg van om dat te horen. Van hem, uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die in zijn grote barmhartigheid, zijn grote genade, zijn liefde voor ons mensen, naar deze wereld gekomen is. En zijn leven hier gegeven heeft. Opdat wij door het geloof in hem leven zullen. Hij, Christus, die de levende is. Die de opgestane levensvorst is. We hebben het ook beleden met de belijdenis van de kerk van alle tijden. Van alle plaatsen. En ook hier in deze plaats. En aan deze plaats. Vanavond hier in deze kerk. Belijden wij u, Heer Jezus Christus, als onze Heere, als onze Koning. Laat het woord van u deze avond, laat het rust geven in ons hart, in ons leven. Wij leven in een wereld die vol spanningen is. Vooral wat nu gebeurt bij de grenzen van Oekraïne en Rusland. Heren, het brengt ons tot weer gedachten en ook het roept vele gedachten op bij ouderen met wat ze al in vorige tijden hebben meegemaakt. Wat de verschrikkingen er kunnen zijn wanneer over ons komt de duisternis, de dood, de macht, de strijd. Maar Heere, geef dat wij bij al het geweld wat op de wereld zich breed maakt en bij alle stemmen van de leidslieden, wij mogen weten dat wij een Heere hebben die over alles en over boven alles staat, boven alle macht en de heerschappij heeft, die ook deze wereld en die ons leven en die uw gemeente in uw hand hebt, in uw sterke rechterhand, getrouwe, barmhartige God. Wij bidden dat u deze avond ons nabij bent en dat wij ons, dat al luisterend wij meegenomen worden in het geweldige van uw woord. dat u voor ons mensen een barmhartig en een genadig God bent. En dat u vraagt naar ons hart en naar ons leven. En dat er geen mooier leven is dan een leven met u, een leven uit de bron. Laat ons ook deze avond daar rijk uit mogen putten. Wanneer opnieuw een hoofdstuk van de tweede Timotheusbrief zal worden uitgelegd. Wij bidden u, Heere, zend ons uw licht en uw waarheid neer. Open onze harten voor uw woord. En open uw woord voor onze harten. Zodat wij het mogen gaan zien, mogen geloven wat u zegt. En straks met diepe dankbaarheid, met diepe vreugde in ons hart. Over de genade en de trouw van u over ons leven. Dat we zo vanavond weer naar onze huizen mogen gaan. Bemoedigd en verkwikt. Genadige Heere, wil ons horen in de vergeving van onze zonden. In de naam van onze Heer Jezus Christus, onze Heere. Amen. Vanavond willen wij lezen met elkaar hoofdstuk 4 van de tweede Timotheusbrief. Om hiermee ook de serie over 2 Timotheus af te sluiten. Het is alweer een tijdje geleden dat we hoofdstuk 1 en 2 en 3 behandeld hebben. En vanavond hoofdstuk 4. We zullen het eerst met elkaar lezen. 2 Timotheus 4. Daar schrijft de apostel Paulus: ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan, tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. En zullen zich keren tot fabelen. Maar u, wees wakker in alles. En leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Maakt dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaastig u haastig tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Met Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mee die ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als u komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men mij ten volle, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven en Trofimus heb ik te Mileten ziek gelaten. Benaastig u om voor de winter te komen. U groet Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al de broeders. De Heer Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met uw lieden. Amen. Dit is het woord van God. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in het hart. Amen. Voordat we gaan luisteren naar de preek, gaan we samen zingen uit Psalm 115. Psalm 115 en van deze psalm de versen 6 en 7. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. 6 en 7 van Psalm 115. En vanavond luisteren wij dus naar 2 Timotheus 4. Houdt u de Bijbel voor u maar open bij dit hoofdstuk. Dan is het is ook de preek wellicht wat makkelijker te volgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wanneer u hebt meegelezen, heb u wel gezien dat dit hoofdstuk begint met ernstige woorden. Wij zullen eenmaal allen moeten staan voor de rechterstoel van Christus. Het is mij opgevallen dat in de afgelopen 2 jaar gedurende de coronapandemie, dat heel veel mensen zijn gaan nadenken over de laatste dingen en over de wederkomst. Het blijkt ook dat, ook binnen onze gemeenten, dat het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek, in heel veel plaatsen wordt doorgepreekt. Mensen zijn gaan nadenken. Men hoorde vooral in het begin links en rechts onverwachte sterfgevallen. Iemand werd ziek en in 1 keer binnen een paar dagen weg. Wanneer dat mij overkomt, zo hebben velen gedacht. Nadenken over de laatste dingen, dat heeft de apostel Paulus ook gedaan. Juist nu hij als het ware zijn laatste woorden schrijft. Want hij weet het, ik zal niet lang meer hier op deze aarde zijn. Is het ook wat we dan lezen in het Nieuwe Testament? Daarom verwachten wij die dag. De dag van de wederkomst van Christus. De dag van de ontmoeting met Hem. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen. Of zegt u, het mag toch nog wel even duren. Ik zou nog zo graag dit of dat. De apostel Paulus, hij is duidelijk. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en de doden zal oordelen. En dat staat bovenaan. Houd dus bij alles wat u doet ook rekening, dat ook wij, u en ik, worden opgeroepen om te verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Is het goed met ons hart, met onze ziel? De apostel Paulus geeft dan een aansporing om het evangelie door betrouwbare predikers, dat het zal worden doorgegeven door deze mensen. En kijk, Paulus die weet, ik zei het net al, hij zal binnenkort afscheid moeten nemen. Hij zal sterven. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande, zo schrijft hij. En hoe zal het dan gaan met het evangelie? Zal het door betrouwbare mensen doorgegeven worden? Vandaar die aansporing. En hij schrijft dit binnen enkele weken voor zijn martelaarschap. Want volgens de traditie, over het sterven van Paulus, daarover vermeldt de Bijbel niets. Maar volgens de traditie is Paulus ongeveer het jaar 64 tot 67, daar ergens tussenin, is Paulus gedood in Rome, op last van keizer Nero. En het schrijven, zijn brief, is geadresseerd aan Timotheus. Maar over Timotheus heen hebben wij deze brief gelezen. Zodat ook wij onze levensweg en ons levenseinde onder ogen zullen zien. Met het oog op Christus, die komt om te oordelen de levenden en de doden. Timotheus, hij was nog jong. Ja, dan ben je nog zo kwetsbaar, zo ontvankelijk voor heel veel gedachten. Maar Paulus, hij bidt, hij bemoedigt Timotheus dat Timotheus toch in een goede spoor zal blijven. Dat hij ook een betrouwbaar prediker van het evangelie zal zijn. Hij wil hem bemoedigen. Maar ook duidelijk maken waar het op aankomt in het leven. Vandaar dat hij die brief schrijft. Ik weet niet of u nog wel eens een brief schrijft. Het is door de moderne media, wordt het nog maar heel weinig gedaan, denk ik. Maar schrijft u wel eens een brief aan uw zoon of aan uw dochter, die bijvoorbeeld ergens op kamers zit, studeert, waarin u uw gedachten neerlegt en je kind, je familielid of je vriend bemoedigt, versterkt. Paulus bidt dat Timotheus zal doorgaan, dat hij zal volharden, gelegen of ongelegen, zegt Paulus. Spreek elkaar erop aan. Want de apostel weet het. Jonge mensen, maar ook ouderen, kunnen soms zomaar de mist ingaan met hun denken en hun spreken. Hoe mooi is het. Wat een genade is het wanneer je aan het eind van je leven mag zeggen: de Heere heeft het mij gegeven dat ik het vol kon houden. Bij alles wat op mij is afgekomen. Ik heb de weg gelopen. Niet alleen. Ik heb de weg met God mogen lopen. Omdat de Heere mij heeft opgezocht. En ik heb het geloof behouden. Dat is toch prachtig. Als je achterom ziet. En je hoeft daar geen 80 voor te zijn hoor. Maar gewoon om eens terug te kijken. Heb ik het geloof behouden? Misschien hiervoor in de kerk beleden. Belijdenis gedaan. Of moet je beschaamd de handen voor de ogen slaan en zeggen: Heere, ik heb er niets van terecht gebracht. Ik ben het volkomen kwijt. Ik ben het houvast in uw woord kwijt. Dat is toch het ergste wat je kan overkomen. Maar het mooiste, dat je, als je weet, heb je het al gehoord, hij of zij is gestorven. Maar heb je ook zijn of haar getuigenis gehoord? Ik heb het geloof mogen behouden. En nu Timotheus, verkondig nu dat woord, verkondig nu dat geloof. Geef het woord aan mensen door. Want harten dienen gebroken te worden. Harten dienen overtuigd te worden van zondebesef. Gedoopt te worden, als het ware met de Heilige Geest. Geleid te worden door de Heilige Geest. En dat je leven gevormd wordt naar de wil van God. Om naar de wil van God te leven. Daar gaat het om in het leven. Met andere woorden, steek de brand in je eigen verhalen en je eigen verzinsels. Maar hou je aan dit getrouwe woord van God. Geef dat woord van God door. Dat woord dat doorstaat de eeuwen. Elke zondag, maar ook vanavond, toen wij de 12 artikelen beleden, dat is de belijdenis van de kerk van alle tijden, van alle plaatsen. Dat geeft in een notendop weer de essentie van het evangelie, waar het nu om gaat. En er zal 2000 jaar worden beleden. Ik geloof in God, de Vader. Ik geloof in Jezus Christus. Ik geloof in de Heilige Geest. Dat geven we door. Dat woord wordt doorgegeven. Paulus zegt gelegen of ongelegen. Nou, dat gelegen of ongelegen, dat slaat niet op de tijd, maar dat slaat op onszelf. Het slaat ook niet of je ervoor in de stemming bent of niet om het door te geven of niet. Want wanneer we het alleen maar doen wanneer we ervoor in de stemming zijn, dan gebeurt er niets. Want wie is er van nature voor in de stemming? We lenen toch liefst ons oor aan zoveel andere stemmen. Maar om nu geconcentreerd te horen, te lezen, te luisteren, om op te vangen de woorden van het eeuwige leven, om die als een schat te bewaren in je hart. Stel voor dat u wacht op uw beste ogenblikken. Dan zult u zien dat het spreken van God langzamerhand uit je leven verdwijnt. Maar luister naar de aansporing van de apostel om het woord van God op de eerste plaats in je leven te hebben. Want wees erop bedacht, zegt Paulus. Er komt een tijd dat men de gezonde woorden van God niet meer verdraagt. Mensen stoppen de oren toe, ze willen het niet meer horen. En in die tijd, we zitten daar middenin. U bent toch ook geen vreemde in Jeruzalem? U bent ook geen vreemde hier op deze wereld? U wandelt, u woont hier niet en u leeft niet als een wereldvreemde. U weet toch wat er gaande is? Hoe de massa het woord van God veracht, vertrapt. En wanneer de mensen het niet zint, dan word je erop aangesproken. In Duitsland en in Engeland zijn er al voorgangers geweest van gemeenten die, toen ze het Bijbelstandpunt uit het huwelijk hadden uitgelegd en gezegd hebben, dat is het enige wat God van ons vraagt, dat ze door justitie werden vervolgd. En in Engeland is een vrouwelijke hoogleraar ontslagen omdat ze opkwam voor het gezin. Mensen keren zich tegen het woord. En mensen keren zich tot verzinsels. Dat geloven ze. Want u moet maar goed onthouden. Wanneer de mensen in deze tijd, wanneer ze niet meer in God geloven, dan geloven ze verder in alle andere dingen. En in alle andere meningen. Want de eeuwen door is wat dat betreft de mens niet veranderd. Het is toch ook vandaag zo dat mensen zoeken wat hun oor prikkelt. Het moet snel zijn. Het moet flitsend zijn. Het moet je ogen strelen. Het moet een pakkende woorden zijn. En zo is het helaas ook heel vaak in de kerk zo. prediking die ons de zonde en de schuld aanzegt, is minder in trekken dan prediking die telkens iets nieuws wil laten horen. Om te laten horen wat mensen mooi vinden. Maar op een gegeven moment stomt dat horen af. Want bij alles wat de mensen willen horen, blijven ze toch gewoon dezelfde. En ze sterven niet aan zichzelf. Want ze willen alleen maar leven. En uit het leven halen wat er uit te halen is. En lopen wij in de kerk ook soms niet het gevaar dat we heel gemakkelijk soms de nieuwste ideeën nalopen. En toch, dat we graag predikers horen die nu net dat zeggen wat wij nu graag willen horen. Mensen die als kometen omhoog schieten en waar iedereen achteraan loopt. Tijdens mijn vicariaat, als je vlak voordat je predikant bent, dan moet elke kandidaat die moet dan een paar maanden met een oudere predikant meelopen. En toen zei mijn leermeester tegen mij: de kerk heeft veel meer aan sterren dan aan kometen. Kometen schieten omhoog en zijn dan snel weer verdwenen. Maar sterren pinkelen trouw elke avond aan de nachtelijke hemel. Wees wakker, zegt de apostel in vers 5. Wees wakker. Met andere woorden, ogen en oren open. Zie wat er gebeurt. En leid verdrukkingen. Wees gewillig om te lijden. Wij horen wel de berichten van mensen uit de Soedan of uit Korea of Cambodja, waar christenvervolging is. Maar leid verdrukkingen, zegt de apostel. Want denkt u dat onze meester hebben ze vervolgd? Onze meester hebben ze geen plek gegund op deze aarde. En de enige plek die men hem gunde was het kruis. Denkt u dat een volgeling van Christus het beter zal hebben dan de meester zelf? Wees gewillig om te lijden. Wanneer over ons komt de nacht van het lijden, laat het dan niet zijn dat we zeggen, wat gebeurt ons nu? Wees erop voorbereid dat men uw woorden tegenstaat. Dat men je op bepaalde plekken niet duldt en niet wenst. Vanuit onszelf, wij haten het lijden. Niemand wil lijden. Een mens wil niks hebben, zeggen we dan. En dan ook niet zo wanneer het er is. Dan niet zeggen van, ik moet er nu eenmaal doorheen. Nee, gewillig, zegt de apostel, om je te onderwerpen aan de wil van God. En wat over je komt, dat je dan weet, het is omwille van mijn meester, dat ik dit moet dragen. Dat gaat tegen vlees en bloed in. Maar wij zien op de overste leidsman en de volleinder van het geloof, om zo het kruis in het leven op te nemen en het lam na te volgen. Waar het ook heen gaat. Met het oog op hem die door lijden tot heerlijkheid inging. Predik het evangelie. Gelegen of ongelegen. Wacht niet tot iemand er onverlegen mee zit. Want van nature zit niemand op het woord te wachten. Maar spreek deze woorden. Houd de naam van Christus hoog in het leven. Daar waar u werkt, waar u woont, in de straat waarin u woont, het kantoor waar u werkt, in het gezin, wanneer je dat mag hebben. Om het woord van de Heere hoog te houden. Om goed van God te spreken. Het woord wordt hier ook genoemd. De gezonde leer, vers 3. Of de waarheid. Of het geloof. Weet u, dat is, misschien kunt u het zich nog herinneren. Dat is het goede pand. Uit hoofdstuk 1. Bewaar het goede pand u toevertrouwd. Het zijn de oudtestamentische geschriften die Paulus als kind gehoord heeft. En wat gesproken is door de apostelen en door de profeten, dat is ons doorgegeven. En het wordt u elke zondag vanaf deze kansel verkondigd. En onze verantwoordelijkheid is niet alleen om te horen, maar ook om het te gehoorzamen, ervoor te lijden, maar vooral om het te verkondigen. Want dat is urgent. Dat kan niet nagelaten worden. Verlies nooit het gevoel van urgentie. Als je denkt dat je een goed woord van Jezus moet spreken, dan moet je dat doen. Denk niet, dat komt later wel. Want dan gaan kostbare momenten verloren. Elke getrouwe prediking zal dit hebben. Elke prediking, elke zondag. De verkondiging heeft iets van de urgentie. Van de noodzakelijkheid. Want er hangt nog wat aan vast. Hangt toch nog wel wat aan vast, weet u. Het leven of de dood. De zondaar die komt onder het oordeel van God. Dan komt het appel tot geloof en bekering. Wij preken. En de verkondiging is er. Omdat ons leven ervan afhangt. Opdat mensen gered worden van het verderf. Wees aan het werken daarmee, wil de apostel Paulus hier zeggen. En zet daarvoor alles opzij, Timotheus. Dat heeft voorrang. Geen luiheid. Dat wil natuurlijk ook niet zeggen dat je gepast en ongepast bij mensen het woord doet. Maar je moet de juiste tijd weten en de juiste wijze om de juiste woorden te spreken. Maar spreek tot de mensen en laat de mensen weten. Als u nu ergens bent en je spreekt van je meester waar je hart zo vol van is, laat dan de mensen weten, zo staat er bij Ezechiël, dat er een profeet in huis geweest is. Gebruik het goede argument, Timotheus. Want mensen blijven soms zo vol twijfels. Er zijn er die bang zijn. Timotheus, versterk ze. Bemoedig ze. En wees ook geduldig. Geduldig zaai het woord en wacht tot de Heere de oogst geeft. De Heere roept om getrouw te zijn. En het resultaat is aan de Heilige Geest. Wees, Timotheus, Wees geen man die altijd de ruzie zoekt. Maar wees voorkomend. Vriendelijk. Met alle geduld en onderricht. Onderwijs de mensen met verstand. Niet alleen preken, ook leren. En daarom wordt de predikant ook genoemd de herder en leraar. De herder die de schapen opzoekt, maar ook de leraar. Die zondag aan zondag het woord van God voor u uitlegt. En dat vraagt onderzoek van de Bijbel. Getrouwe uitleg, getrouwe exegese. En helder formuleren. Want Paulus, waarom doet hij dit? Waarom geeft hij deze aanwijzingen aan zijn jonge vriend Timotheus? Hij weet, mijn eigen leven zal niet lang meer duren. Maar vol vertrouwen kijkt hij de toekomst in. Ik word als een plengoffer uitgegoten. Mijn sterven is aanstaande. Het is alsof Paulus hier zegt, Timotheus, ik ben bereid om mijn leven als een offer de Here te geven. U hoort geen zelfbeklag. Zeg het de Here. Laat hem weten dat u bereid bent uw leven als een plengoffer, als een offer te geven. Dan zal hij u laten zien dat in hem de kracht is. Want in die strijd zal hij u erdoor helpen. Ik weet het, zo laat de apostel weten. Ik weet het in wien ik geloofd heb. En dit weet ik, dat ik het geloof heb behouden. Prachtig hoe Paulus hier met die stellige zekerheid spreekt. De zekerheid van het geloof. Ik heb het geloof mogen behouden. Wat een wonder, wat een genade. De kroon van de rechtvaardigheid. En het eeuwige leven is voor mij weggelegd. Let eens op die werkwoordsvormen hier gebruikt. De tijd van mijn sterven is aanstaande. De strijd, de goede strijd, is gestreden. Mijn loop, mijn wandel, mijn leven met God is volbracht. Het is ten einde gekomen, tot een einde gekomen. En nu, de kroon wacht mij. De kroon die ik ontvangen zal, uit de handen van mijn Heer Jezus Christus, die zijn leven voor mij gegeven heeft. Is dat niet bijzonder? Jezus, hij ontving de doornenkroon. Daar zult u in deze lijdenstijd nog wel genoeg van horen. Hij ontving de doornenkroon om mij de kroon van het leven te geven. De kroon van het leven. En dan is de strijd voorbij. Dit wordt niet zomaar gezegd. Want er is geen kroon zonder kruis. Maar zegt Paulus, ik ben niet de enige. De kroon is ook weggelegd voor allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus hebben lief gehad. Waar gaat het dus om? Niet dat je in je leven nu precies zo gedaan hebt zoals Paulus dat gedaan heeft. Maar het gaat erom of je de Heer Jezus hebt lief gehad. En wanneer nu de Heer Jezus zo heel direct aan u vraagt en aan mij vraagt. Wat hij aan Petrus vroeg. Petrus, heb je mij lief? Hebt u het antwoord paraat? Heere, u weet dat ik u lief heb. U weet dat ik u lief heb. Die door het offer, het bloed van Christus, de vergeving van zonden ontvangen hebben. De apostel is zeker van zijn zaak. Zeker aangaande zijn toekomst. Aangevochten, heen en weer geslingerd. En wat heeft hij een klappen opgelopen in zijn leven. Ook letterlijk. In de gevangenis geworpen. Hij is gegeeseld. Hij is in stormen geweest. Hij is bijna verdronken. Noem maar op. Aangevochten, heen en weer geslingerd. Zoals een schip dat aan de anker vast ligt, maar door de storm heen en weer geslagen wordt. Maar het anker, zijn levensanker, ligt vast. Zou u bij de gezaligden willen staan? Zou u bij de gezaligden willen staan? En dat men dan naar u zou wijzen als een die nooit geen pijn en verdriet heeft meegemaakt? Geen geloofspijn, geen geloofsverdriet? Omwille, geen verdriet omwille van het geloof? Dan zou je toch een vreemde zijn in dat gezelschap. Wie in het leven het evangelie loslaat, die mist aan het eind van de loopbaan, die mist aan het eind van zijn leven, de grootste schat. En wees dan ermee tevreden. Daar waar de Heere u geplant heeft. Al is het ergens in een achterafstraatje hier. Wees tevreden met de plaats die de Heere je geeft. Wees tevreden om dan deel te nemen. Aan de goede strijd van het geloof. Om de kroon te ontvangen. De Heere kijkt niet naar onze medailles. Hij kijkt niet naar onze diploma's. Maar hij kijkt, om zo te zeggen, naar onze wonden. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Het geloof in hem. Kost het u nog wat? U ziet dat vanaf vers 9 Paulus nog een groot aantal mededelingen doet. Hij heeft nu wel gezegd hoe zijn leven zal aflopen en wat zijn perspectief is. Maar dan denkt hij, oh ja, ik moet toch nog een aantal mededelingen doen. Ik moet toch nog een paar dingen doorgeven. Zoals wij dat ook wel eens doen. Dan hebben we wat geschreven en zeggen we PS. Dan moet er nog even iets bij. Oh ja, zegt Paulus, Demas heeft mij verlaten. Demas, zo goed begonnen. Maar Demas heeft de kosten niet overzien. Demas, hij was een naaste medewerker van Paulus. Maar Demas had niet alle posten in zijn begroting opgenomen. Het lijden had hij niet opgenomen en het vaarwel zeggen van de wereld had hij daarin niet opgenomen. En de tegenslag in deze wereld had hij niet opgenomen. En ook niet de strijd om het vol te houden. Demas, hij was afgehaakt. Hij kreeg de tegenwoordige wereld lief. De wereld die zoveel biedt. Die alles zo schitterend mooi voor kan stellen. Maar de wereld laat je bij je sterven, met een leeg hart en met lege handen zitten. Want deze wereld, die hele mooie wereld en alles wat de wereld je biedt, het gaat voorbij en al haar begeerlijkheid. En wat gebeurt er wanneer je afhaakt? Wie neem je allemaal mee in je afhaken? Je vrouw, je man, je hele gezin? Wanneer je eigen zaken en je persoonlijke belangen zwaarder wegen in het leven dan de zaak van Christus? Demas. Weet u, Demas hoeft niet de man of de vrouw te zijn die in de wereld leeft. Maar die kan zomaar naast je zitten. In de kerk. Kan zomaar je eigen man, je eigen vrouw zijn. Of die ambtsdrager, of die predikant. Die het niet meer gelooft. Dat gebeurt, weet u. Dat komt voor. Demas, je kunt het zelf zijn. Wie meent te staan, let erop dat je niet valt. Wij zeggen wel eens, door de secularisatie, de verwereldlijking, haken heel veel mensen af. Maar hebt u wel eens nagedacht over de secularisatie van ons hart? Dat je hart soms al veel verder weg is. Dat anderen niet kunnen zien, maar dat je... Kijk, je kunt trouw in de kerk zitten en toch met je gedachten er al helemaal niet meer bij zijn. Dat dan het gebed blijft, ook onder ons en ook in onze gemeenten. Dat de Heere ons getrouw maakt. Alleen wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Er zijn ook anderen die Paulus kwaad berokkenen. Alexander wordt hier genoemd, de kopersmid. Hij heeft heel duidelijk Paulus tegengesproken. U komt dat ook tegen in 1 Timotheus 1. Kom je dezelfde man tegen. Paulus heeft veel last gehad van die man. Die alsmaar Paulus, het getuigenis van Paulus onderuit wilde halen. Openlijk of vragenderwijs wordt de verkondiging van het evangelie soms belachelijk. Belachelijk gemaakt of het wordt weerstaan, tegengestaan. Dan wordt er kwaad gesproken over de kerk, over de dienaren, over de ouderlingen, over medegelovigen. En dat vindt soms een gewillig oor. Maar doe daar niet aan mee. Want weet u wat het ergste is? Dan wordt de zaak van Christus en de heiligheid van God wordt dan geweld aangedaan. En u moet me ook maar goed onthouden. Kwaad spreken over een ander, daar word je niet blij van. Want het vreet jezelf op. Nijd, zo zegt de spreukendichter, is de verrotting van je beenderen. Wordt heel scherp gezegd. Nijd breekt jezelf af. Maar Paulus volgt in deze de weg van Christus. Toen Christus gelasterd werd, heeft hij gezwegen. En Calvijn zegt hier, wanneer je gaat verdedigen, om daarmee God te eren, dan mengen wij bij onze verdediging enige neigingen van onszelf erbij, zegt Calvijn. Het kan zo heel fier klinken, dat je zegt, ik zal het wel verdedigen. Maar pas op, dat je zelf niet de boventoon, je eigen ik de boventoon gaat voeren. Paulus heeft nog een vraag. Voegt hij er ook aan toe? Ik zou zo graag mijn reismantel hebben. En mijn boeken, mijn perkamenten. Er staat er zo even tussendoor. Want ik heb zitten denken, kijk, Paulus die... Ja, hij hield van studeren. Hij wilde wel bijblijven. Hij wilde wel het woord onderzoeken. Hij wilde wel de oud-testamentische geschriften onderzoeken. Hij voelde zich kaal zonder die boeken. Het is toch mooi als je thuis een aantal boeken hebt die je onderwijzen in het woord van God. Om op de lange winteravonden eens lekker door te lezen. Net als de mensen in Berea. Ze hebben het woord gehoord om dan te kijken, is het ook zo? Klopt het? Paulus maakt hier de trossen los. Voor zijn laatste reis. En hij is op weg naar de thuishaven. Hier op aarde was hij een vreemdeling. Wel had hij reisgenoten. Vrienden. Medewerkers. Er worden hier een heel stel genoemd. Hij noemt hun namen. En dat is ook mooi. Ze zijn geen nummers. Ze krijgen allemaal een naam. Hij noemt ze hier. Een heel stel. Van Prisca, Aquila, Eibulus, Pudens. Allemaal noemt hij ze. Claudia. Mannen, vrouwen. Die met hem in de dienst van de Here hebben gearbeid. Het gaat erom. En dat is Paulus op uit, dat zij net als hij, dat ze de eindstreep zullen halen. Want het geloof behouden blijft een groot geschenk van God. Zullen wij volharden? Om zalig te worden? We mogen wel bidden dat we zeggen, Heere, bewaar ons ervoor. Dat ik niet als Demas afhaak en in deze wereld opga. Dat wij toch niet afhaken. Laten we aandragers zijn van reismantels en boeken. En trouw blijven in de grote en de kleine dingen. Paulus doet het nog voor de winter. Want hij weet dat als het winter wordt, dan was het in die tijd heel moeilijk om te reizen. Zou je het ook zo mogen zeggen? Voor de winter, voordat de kou komt. Heere, bewaar ons voor verkilling. Maar verwarm ons met het woord van u, te midden van zoveel verwarring en kilheid in deze wereld. En dan geeft aan het slot, geeft Paulus het woord van de genade mee. De genade zij met u allen. De zegen die wij ontvangen, de zegen die u ontvangt, elke keer na de dienst, heeft een diepe betekenis. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest spreekt daarin in die zegen tot ons. Dit is waarschijnlijk de laatste brief van de apostel. En dan is zijn laatste woord, is dat niet prachtig? Een woord van zegen. Genade. Wie dit woord heeft gespeld in zijn haar of haar leven. Als u dat ene woordje goed spelt, genade. Dan heb je een geweldig uitzicht. Dan zing je, ik weet niet waarom Gods gena aan mij ooit werd betoond. Aan mij. Genade zij met u. Hoe kan dit? Genade voor ons. Dat is ook niet te verklaren. Ik kan u ook dat niet verklaren. Dit is omdat iemand die groter was dan Paulus... Hem en ons is voorgegaan. En dat is onze Heer Jezus Christus. Die aan het einde van zijn loopbaan gezegd heeft. Het is volbracht. Dat is waar. waarvoor Jezus de dood inging. Van God verlaten. Opdat wij, prachtig staat het in het avondmaalsformulier, opdat wij nooit, nimmer meer door God verlaten zouden worden. Door het geloof in de enige, eeuwige hoge priester, Jezus Christus, die door lijden voleindigd heeft en tot zijn heerlijkheid is ingegaan. En die nu in de weg van zijn lijden, van het lijden, de zijnen de eeuwige heerlijkheid schenkt. Jezus belooft het. Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. En daarom, alle vermoeiden, alle aangevochtenen, voor u, die de goede strijd strijdt, de Heer Jezus Christus, zij met u. De Heilige Geest neemt het uit Christus en verkondigt het ons. Genade zij u allen. Amen. Samen gaan we zingen Psalm 118 en van deze psalm het zevende vers. Psalm 118, vers 7. Getrouwe en genadige Heere in de hemel. Wanneer wij zo dadelijk deze kerk verlaten en het duister van de avond ingaan. En een paar uur later de nacht ingaan en de dagen van deze week verder ingaan. Dank Heere dat het uw rechterhand is, die uw kinderen draagt en stuurt en sterkt. In dit laatste van de dagen, in deze wereld. U houdt uw kerk vast. U houdt ze gaande en u houdt ze staande in deze tijd. Waarin de boze zich breed maakt. En waar met alle geweld de naam van u door velen wordt ontkracht. Heren, daar hebt u een volk op deze wereld. En ook hier in ons land en in deze plaats. Dat hoog mag opgeven van de genade en van de heerlijkheid, van de trouw van onze Heer Jezus Christus. En van zijn onmetelijke, ondoorgrondelijke liefde voor zondaren. En dat Hij het is geweest die in dit ons leven ons vasthoudt en draagt. Daar Hij zelf het kruis heeft genomen, op zich heeft genomen en de schande veracht. Heere onze getrouwe God, wij danken U op deze avond. Dat ook de uitleg van de tweede Timotheusbrief op deze avond, dat we met hoofdstuk 4 mochten afsluiten. Dank u wel dat u ons dit gegeven hebt. Dat het toch mogelijk is om samen te komen. Heren, wij bevelen elkaar aan in uw goede handen. En we bidden dat u ook verder met ons gaat. Ons voorgaat. En dat wij weten waar ons leven op uitloopt. Getrouwe Heren, laat ons over deze wereld gaan. Met het hoofd gericht naar U, de God die leeft. Om in diepe dankbaarheid op te zien naar U. Die ons zoveel goedheid en zoveel genade hebt bewezen. En die de kracht geeft om voor te gaan, om het vol te houden, om het Lam te volgen, waar het ook heen gaat. U Heere, U zij de lof, de dank en de aanbidding. Vergeef in uw genade, wat niet was naar uw heilige wil, o God. En zie ons aan. Zie de gemeente aan. Niet in haarzelf. Zie ons ook niet aan. Naar iets in onszelf. Maar zie ons aan in Christus Jezus. Onze Heere. Die gezeten aan uw rechterhand. Voor ons bidt. Hoor ons in de vergeving van de zonden. In zijn naam. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 73. En van deze psalm de versen 12 en 13. Psalm 73, de versen 12 en 13. Gemeente, gaat wel in heen in vrede naar uw huizen. Ontvang de zegen van onze Heere. Ook u die thuis met ons verbonden was deze avond. Voor u de zegen. De zegen die wij ontvangen. Om voor anderen ook tot een zegen te zijn. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.